Welkom bij Radio Maria.
Talita Koen. Het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria. U gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Beste vrienden en luisteraars. Thema vandaag: wees barmhartig, vergeef. Voor we eraan beginnen wil ik toch graag bekennen dat ik het zelf moeilijk vind om te vergeven en echt barmhartig te zijn zoals God dat is voor mij. Ik ga toch mijn best doen om met jullie dit onderwerp te bespreken, want het is toch een van de belangrijkste die Jezus met heel zijn leven heeft willen duidelijk maken. Hij is net daarvoor tussen ons gekomen om ons te redden van de zonde en met God te verzoenen. Laten we dus de Heilige Geest smeken ons ontvankelijk te maken voor zijn ingevingen tot vergeving en barmhartigheid. Heilige Geest, kom in ons hart en genees ons van elke verharding in relaties, elke vorm van veroordeling, de afkeer die we ervaren voor wat anderen verkeerd doen en wat we bij onszelf niet willen zien, maar dat ook aanwezig is. Wij geloven nog te weinig in onze eigen bekering, maar willen de bekering van anderen liefst onmiddellijk. Kom ons met jouw geduldige liefde omhelzen, opdat we onze medemensen ook kunnen graag zien en de roddelmachine zou stoppen. Amen. We lezen twee versjes bij Lucas, zesde hoofdstuk, van 36 tot 37. Wees barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zult je niet geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zult je niet veroordeeld worden. Spreek vrij en je zult vrijgesproken worden. Barmhartig zijn is in een zekere zin breder dan vergeving schenken. Het is vooral gebouwd op kunnen meeleven en in je diepste binnenste de pijn en de onmacht van de ander aanvoelen en dat er iets in jezelf kan opborrelen om die andere goed te doen, eruit te helpen of gewoon mee te leven als een goede vriend. En dat is hetgeen dat God doet met ieder van ons. Wat dat we ook op onze kerfstok hebben, wat we zouden kunnen gedaan hebben aan stommiteiten. Elk boek van het Nieuwe Testament, elk verhaal, elke brief die erin staat, daar staat ook iets in van de vergeving van de zonde. Dat kunnen we ook opmerken in de liturgische vieringen en de sacramenten. Want de vergeving van zonde is altijd heel belangrijk en daar moet ook voor gebeden worden. Waarom? Ja, omwille van onze grote onmacht. We vallen keer op keer opnieuw in onze liefdeloosheid. Dus bidden. Bij het doopsel worden we eigenlijk al helemaal ondergedompeld in Christus met het gevolg dat we vergeven zijn, verzoend met God. Er rust geen enkele veroordeling meer op het kind, niets van wat ouders of voorouders zouden kunnen gedaan hebben. En als volwassene, als je dan laat dopen, een bekeerling bent, dan is je ook alles vergeven wat je opgestapeld hebt aan kwaad tot dan toe, als je maar echt berouw hebt. De ingewijde mag voortaan in vrede leven met God. Dat schrijft Paulus bijvoorbeeld in de Romeinenbrief, vijfde hoofdstuk, het eerste vers. In vrede leven met God. In elke Eucharistieviering beginnen we met te smeken tot God, opdat hij zich over ons zal ontfermen. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Tot 3 maal toe. En dat wordt dan bevestigd door de priester. Dat zinnetje zou je toch moeten herkennen. Dat God zich over ons ontfermt, onze zonden vergeeft en leidt tot eeuwig leven. Herinnert je het zinnetje? Dat God zich over ons ontfermt, onze zonden vergeeft en ons geleidt tot eeuwig leven. Dat zeggen we in elke Eucharistieviering. En het Onze Vader is ook een heel krachtig gebed tot vergeving, want er is zelfs een wederkerigheid in. De vergeving van God naar ons toe en wij naar elkaar. Naar het voorbeeld van Jezus natuurlijk. Hij heeft het ons voorgeleefd in woorden en daden. Hij is het gezicht van de barmhartige God. De vergevende liefde van God. En Jezus gaat zelfs heel ver, hè, want hij vraagt zelfs dat we onze vijanden lief hebben. Dat is natuurlijk extreem veel eisend. Maar hij heeft het toch gedaan, tot op het kruis. Heeft hij gezegd en gebeden, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Hij verontschuldigt zijn beulen. Hij bidt om vergeving voor hen. Onthoud dat zinnetje als je vijanden iets wil teruglappen. Hè. Ik weet nog dat ik zelf altijd zei, ja, ze weten niet wat ze doen, maar ze weten het verdorie wel heel goed. Hè. Ik heb daar toch evolutie in gevoeld als ik dat regelmatig opriep in mezelf. Het is echt wel een heel belangrijke zin. Wanneer je in de viering zit, bid en zing dan maar zo goed als je kan en met heel je hart dat Kyrie. Heer, ontferm u. En word er maar meer en meer bewust van dat we allemaal zondaars zijn en sukkels als het gaat om vergeving vragen en vergeving schenken. Onze wereld die helpt ons daar niet erg goed in, hoor. Want onze wereld heeft het heel moeilijk met vergeving en verzoening. Daardoor is onze wereld ook zo hard. Hard met een D. Niet met een T, hard met een D. Alhoewel dat iedereen het hartje maakt met zijn vingers zo, in de vorm van een hartje. De kinderen teken hartjes aan de lopende band. De zalen worden versierd met hartjes. Ja, dat is allemaal heel tof. Ze dragen, de verliefden, dragen hartjes aan hun hals. Het is mooi, romantisch en zo. Maar we breken heel dikwijls mekaars hart. En dan wordt het zo doorboord, hè. We zijn gekwetst, weggeduwd, vernederd, verraden soms, veroordeeld. En soms liggen onze geheimen zomaar te grabbel op internet. Vreselijk. Ons hart bloedt. Vergeving is en blijft altijd moeilijk. En dat is, dan hebben we het nog niet eens over de drama's die er gebeuren in andere landen. Hè? Van heel de bevolkingen die uitgeroeid worden, verdreven, gemarteld. Omdat ze anders zijn, omdat ze een ander geloof hebben, een andere opinie, of omdat ze een minderheid zijn en ze zitten in de weg. Het is niet dat we het niet weten. We krijgen het voorgeschoteld op tv. En Jezus. Jezus die ging al weldoende rond, ook tussen mensen die eigenlijk helemaal ernaast zaten. Bijvoorbeeld de tollenaars die meededen met de bezetter en oneerlijk waren tot en met, bedriegers met geld. En Jezus ging ook om met de vrijheidsstrijders, die soms aanslagen pleegden, dus, hè, op hun manier, in hun tijd. Hij heeft er zelfs ene tot zijn apostel gemaakt. Een van de zeloten. En hij ging om met al die vrouwen. Ja, en dat waren allemaal zo geen brave huismoeders. Hè? Ja, zijn reputatie die leed daar dus eigenlijk wel onder. Ze keken raar naar hem, zo van, ziet dan een keer. Die gaat daarbij eten bij al die zondaars. Hij heeft zich meer dan eens moeten verantwoorden. En dan zei hij, ja, maar ik ben gekomen om te redden. Wat verloren is. Ik ben gekomen om hen te redden, voor de zieken, om die te genezen. Want hij wilde natuurlijk Gods eindeloos geduldige liefde aan die mensen aanbieden, vriendschap en nabijheid, om ze te kunnen voor God winnen. en te laten zich bekeren, een andere houding aannemen in hun leven. Wie is er bekwaam hen met nieuwe ogen te bekijken, al die mensen? En hen hoop te geven, dat kon Jezus, echt. Hè? Natuurlijk dat ze dan achter hem aanliepen. Niemand gaf hen zoveel krediet. Niemand geloofde op die manier in hen. Dan heb je ook nog de biecht. Ik vind dat een van de mooiste gaven van de kerk. Wanneer dat je regelmatig naar de biecht gaat, dan spreek je met een priester en dan kan je persoonlijke vergeving altijd opnieuw ontvangen. En dat verlangen bewaren, het goede vol te houden, te herbeginnen met vallen en opstaan. Ja, vallen en opstaan, dat is de realiteit. Dat is meer dan naar de psycholoog gaan of de psychiater. Hoe goed dat die ook kan analyseren en goede raad geven en zoeken waar dat er dingen in je leven misgelopen zijn, dat is inderdaad heel goed van daar inzicht in te krijgen. Maar de vergeving, dat is iets van God. De vergeving is essentieel om te kunnen verder gaan en in vrede te leven met uzelf en de omgang met de ander te verbeteren. Want dat gaat naar de diepte, dat geneest. Het is dus belangrijk zo'n zinnetje van Jezus te kunnen onthouden of een verhaal waarin dat Jezus duidelijk maakt zo waar het op aankomt. Ik denk zo aan dat hij zegt dat we altijd kijken naar de splinter in het oog van de ander en de balk in ons eigen oog niet zien. Dat vind ik toch iets belangrijk. Dikwijls vechten we tegen onze eigen zwakheden en zondigheid. Maar kijk, wij vechten er zelf tegen en we zien de ander iets doen en dan zeggen we, die doet dat zomaar. Die vecht daar niet tegen, die doet dat zomaar. En floep, daar gaat onze eerste opmerking. Zogenaamde goede raad vanuit de hoogte. Maar we zouden er beter gewoon zelf aan beginnen, hè? En zien dat die niet beter is of niet slechter dan wij zelf. We zouden beter bidden voor die persoon. Of in solidariteit bidden. In de wij-vorm. Wij hebben het er moeilijk mee met dit of met dat. En wij hebben het moeilijk met die zonde. Al die kritiek, laten we dan maar vallen. We eisen van anderen wat we zelf niet aankunnen. We zijn allen zondaars. Waar is ons medelijden en ons begrip? Jezus zegt toch dat we nederig en zachtmoedig moeten worden. Maar zijn we ook niet een beetje te hard voor onszelf? Hart mijn D. Want dan kunnen we de zwakheden van de ander ook niet verdragen. Zo was er een woestijnvader en die kreeg altijd veel bezoek van mensen die daar ook problemen mee hadden, onder andere met vergeving. Hij heette Poimen. En hij gaf dus de volgende uitspraak. Telkens als wij de fout van een broeder bedekken, bedekt God ook de onze. En wanneer wij die van onze broeder aan het licht brengen, brengt God de onze aan het licht. Bedekken, ja, dat doen we meestal niet, hè? We roddelen erover. Er is bij de Joden een groot feest en dat noemen ze Yom Kippur. Kippur betekent dus bedekken. En dat is dus de grote verzoendag. En dat is een heel mooi feest bij hen, waar grote vreugde heerst en dankbaarheid, want dan proberen ze relaties allemaal goed te herstellen. En naar God en naar elkaar. Bijvoorbeeld Psalm 78, twee versjes van 38 tot 39, drukt dat eigenlijk wel mooi uit. De Heer in zijn barmhartigheid, hij vergaf en verdeligde niet. Van zijn kwaadheid kwam hij telkens terug. Hij liet zijn woede niet de vrije teugel. Ze waren maar mensen. Daaraan bleef hij denken. God was kwaad, maar hij verdelgde ze niet. Hij bedacht zich en zei, ze zijn maar mensen. God geeft het nooit, nooit op met ons. Ook al zijn wij ontrouw en vergeten we. Mozes heeft zo ook heel veel gepleit voor dat al starrig, weerspannig volk dat altijd van alles deed dat niet moest. Bijvoorbeeld dat gouden kalf. En hij pleitte bij God voor dat volk. En God luisterde naar Mozes. Wij kunnen ook bidden voor vergeving en barmhartigheid. We doen het meestal voor onszelf, maar laten we het ook oefenen om vergeving af te smeken voor de personen waarmee dat we leven. En zeker voor diegene waarmee dat we het moeilijk hebben. God zal ons gebed belonen en ons helpen groeien in vergevingsgezindheid. We gaan even onderbreken met het mooie lied van Ellie en Rickert, Vader, vergeef het hun.
Jezus zegt, heb je vijand lief en doe goed aan degene die jou haat. Zegen wie jou vervloekt, bid voor wie jou pijn doet. Zo is Jezus, hij zei, Vader vergeef het hen, Vader vergeef het hen, Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen.
Neemt iemand je mantel af, geef hem ook je hemd erbij. Slaat iemand jou op je wang, keer hem ook de andere toe.
Wees als Jezus en zeg, Vader vergeef het hen, Vader vergeef het hen, Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Barmhartig, zoals je Vader barmhartig is. En oordeel niet, en je zult niet geoordeeld worden. Wees als Jezus en zeg, Vader vergeef. Vader vergeef het hen, Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen.
Wees als Jezus,
Vader vergeef het hen, Vader vergeef.
Vergeving is een gave van God. Hoe kunnen we die best ontvangen? Het is een hele bekering als we ons keren naar God om vergeving voor onszelf en voor anderen. Hij kan alleen wachten en hopen dat we onze innerlijke blik tot Hem richten. Hij, de machtige, wacht op ons. Want we zijn vrije mensen. Ergens is er een soort bewogenheid nodig van de Heilige Geest. En niet het resultaat van krampachtig willen. Ik wil vergeven. Ik heb zo iemand gekend, het is echt gebeurd, die wist dat ze ging sterven en ineens heel erg bang werd. Ze klampte iemand op straat aan die ze in jaren niet meer had gezien en wiens toekomst ze compleet had afgesneden. Ze had haar zwart gemaakt op haar werk en daardoor is die persoon compleet depressief geworden, is moeten ophouden, bij de psychiater gaan. En toen ze normaal had mogen terugkomen, heeft de dokter haar dat eigenlijk afgeraden. Want haar situatie zou compleet herbeginnen en ze zou hervallen. Dus is ze op vervroegd pensioen gegaan. Ook al was lesgeven aan kinderen haar levensdroom. En ze heeft dus moeten verder doen met een heel klein pensioentje. Na al die jaren eiste de dader ineens met aandrang vergeving op. En ze wou direct antwoord, daar op de stoep. Ze zou niet weggaan, zei ze, zonder die vergeving. Eigenlijk was ze heel autoritair. En je kon alleen de dwang voelen waarmee dat ze dat zei, ook al had ze gezegd dat ze spijt had. Ze kreeg haar zin, hoorde niet langs beide kanten. Maar het slachtoffer had nu opnieuw veel pijn en alles was terug bovengekomen. Dat is niet de juiste manier. Zoveel opeisen. Iemand zo voor schut zetten. Zo. Maar waar komt dat vandaan? Omdat we een goede christen zijn, moeten we vergeving schenken. Dat moeten. Hè. Dat zit er eigenlijk niet goed in. De gevoelens, de psychische schade die we aangebracht hebben, dat is, ja, daar moeten we rekening mee houden. Dat vraagt een heel proces. We moeten daar zacht mee omgaan. Waarheid en liefde moeten altijd samengaan. Er is een menselijke inspanning voor nodig en een soort leerproces om in die waarheid te gaan staan. Als je die toelaat, dan kan Gods vergeving door je heen gaan. Zowel van de dader kan dat binnenkomen en bij degene die de vergeving moet schenken, probeert te schenken, die kan maar als er al een verwerking is gebeurd. Als dat niet lukt, dat kan soms ook zijn ten opzichte van mensen die al gestorven zijn of die geweld gepleegd hebben op u en zo. Dat is heel, heel moeilijk dan. Toch is het met gebed mogelijk. Want God geeft de vergeving. Wij moeten ons eigenlijk alleen proberen open te stellen. En we kunnen al beginnen met te zeggen, we gaan ons niet wreken. Ze zeggen, ja, wreken. Wel, ik bedoel hiermee, we doen dat niet noodzakelijk bewust. Soms helemaal onbewust. We beginnen met dat te vertellen aan iemand en we denken dat we daar een stuk genezing mee gaan doormaken. Maar dat heeft niet geholpen. Die persoon heeft ons niet op dezelfde manier beluisterd als we hadden gehoopt. En je komt iemand anders tegen en herbegint enzovoort. Herbegint en herbegint. En in feite wordt dat een totale roddelcampagne. Waar de reputatie van de ander ook heel erg onder leidt. Het is zo dat mensen nood hebben aan het uitspreken en hopen op genezing, omdat ze denken, nu heb ik het eens gezegd, nu zal het beter zijn met mij, nu zal ik zoveel pijn niet meer hebben. Spijtig genoeg lukt dat niet altijd. We moeten het ook kunnen loslaten en er leren over zwijgen. Maar er zijn toch heel weinig mensen die u helpen door bijvoorbeeld met u te bidden. Die persoon met die persoon bidden en om vergeving helpen formuleren. Dat helpt. Als je daar samen zit en zegt van willen we daar nu eens proberen een gebed van te maken, want de vergeving komt van God. Dat is toch belangrijk. Ook in de biecht kan je dan vragen aan de priester van ik zou willen vergeven, maar ik ben in onmacht. Help mij, laten we dat samen een keer proberen. Na diepe kwetsuren is een genezingsproces mogelijk met Gods genade. En dan gaan we ook inzien dat God de dader ook graag ziet. Hij vergeeft mij, maar hij vergeeft ook die ander. Als we daartoe komen, dan wordt die kwetsuur eigenlijk een vorm van vruchtbaarheid. Je bent niet meer dezelfde. Gods vergevende liefde heeft die kwetsuur aangeraakt en geeft u iets, een nieuwe ontdekking, waardoor dat je anders in de wereld gaat staan. Dus maar forceer niets. Vraag zijn hulp en vergeef ook aan uzelf. Want anders, ja, blijf je er echt in steken. Er zijn zoveel voorvalletjes waardoor dat je terug er begint met het te vertellen en nog eens te vertellen. En je kan er niet mee ophouden. Kijk met de ogen van Jezus die zegt op het kruis, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En ben je er vallen? Dat is niet erg. Vallen en opstaan. Jezus heeft daar ook rekening mee gehouden. Hij zegt, hoeveel keren vergeven? Zegt Petrus. En Jezus zegt, 7 × 70 maal. Met andere woorden, dat is altijd te herbeginnen. Dat mag. We moeten niet komen aan de volmaaktheid. We mogen vallen en opstaan. Je kan ook een gebed schrijven waarin dat je die vergeving ten opzichte van bepaalde personen hebt uitgeschreven. Als dat een kort gebed is, dan kan je dat regelmatig hernemen. Dat helpt allemaal. Hoe zou God daaraan nu kunnen voorbijgaan als je het hem vraagt? Maar zet er alstublieft geen tijd op. Forceer niet, heb ik al gezegd. Je moet niet zeggen van, ik ga nu een of één doen en dan ga ik nadien genezen zijn en dat gaat allemaal gedaan zijn. Ik ga daar allemaal geen last meer van hebben. Dan dwingt je God. Laat het gebeuren. Vraag aan God die vergeving. En de pijn zal stilletjes aan minder worden. Je zal rustiger worden. Ik vond een heel mooie getuigenis van Nico, een Filipijnse jongen. En omdat zijn moeder altijd heel hard moest werken, ook tijdens haar zwangerschap van hem, is hij zelfs geboren op haar werk. En later is hij dan ook opgevangen door zijn grootmoeder, want ze was nooit uit, zijn moeder. En die grootmoeder kon dat ook niet meer aan. En dan zijn ze uiteindelijk naar Frankrijk gekomen, waar dat zijn vader ook woonde. En zelfs die heeft hij maar 3 jaar, tot zijn 3 jaar gekend. Als hij 7 is, dan komt hij dus vaak alleen thuis en dan begint hij te wenen. Hij geraakt dus eigenlijk ook al in een soort depressie. En hij heeft ook geleden aan een chronisch erfelijke ziekte. Want als hij puber is, neemt hij niet altijd zijn medicatie. In ieder geval, zijn mama heeft er weinig voor gedaan, behalve voor gewerkt. En hij is nochtans een hele brave jongen geweest, want hij heeft zijn best gedaan op school en het ene diploma na het ander gehaald. Hij heeft ook sport gedaan en medailles. Maar zijn moeder kon daar precies allemaal niks goed van zeggen. Ze vond hem een nietsnut. En ze zei, dat gaat ons allemaal niet helpen om te eten. Je bent de schaamte van de familie. Veel kwetsende woorden. Hij zegt dat hij van de ene dag op de ander ook zijn katholiek geloof heeft in de steek gelaten. En iedereen was daar verwonderd over, want hij was er altijd in de mis en zo de zondag. Maar er was een jongen in de parochie en die is hem gaan opzoeken. Die had hem dus gemist, had gezien dat hij niet meer kwam. En hij is hem komen vragen om zijn medewerking voor de animatie van een jaarlijkse bedevaart. En Nico zei, maar ja, geen probleem, en ging helpen. En tijdens de gebedswaken trok hij een woord van leven met de tekst op, wees barmhartig zoals uw hemelse vader barmhartig is. Het was als een slag in zijn gezicht. Heel de zomer bij elke gebedswaken bleef hij deze oproep herlezen en hij wist dat God hem vroeg vergeving te schenken. En tijdens de gebedswaken zag hij zo rondom zich al die andere jongeren en die hadden zo precies een vlammeken in hun ogen. En hij dacht bij zichzelf, wat doe ik hier? Hij is dan gaan praten met de priester en hij vertelde hem zijn leven. De priester zei, je zou toch moeten proberen te vergeven, opdat je hele leven tot rust en vrede kan komen. En Nico vertelt, na mijn biecht heb ik kunnen vergeven door Gods genade en nu ben ik tot rust gekomen. Ik heb werk gevonden en een vereniging waar men zich inzet voor kinderen uit de achterbuurt om hen te helpen slagen in het leven. We bidden er en ik slaag er ook in te bidden voor hen die mij pijn hebben gedaan. Alle lof aan God. En ik vind ook een dikke proficiat voor die jongen uit de parochie die toch naar hem heeft omgekeken. Hè? En dan die priester, die heeft hem toch ook waarschijnlijk op de juiste manier beluisterd. En de biecht, ja, je ziet wel. Hè? Maar soms is er ook in ons nog iets anders zo, een soort schaduw. En wij projecteren dat op iemand anders. Ik ga het uitleggen met een voorbeeld. Dus eigenlijk zo dat we vechten in onszelf met ons ideaalbeeld. Het gaat over iemand, het is een echt gebeurd verhaal, maar uit een ander land. André is een universiteitsprof en laat geen gelegenheid voorbij gaan om de onbekwaamheid van zijn collega Guido aan de kaak te stellen. Zowel op het vlak van zijn onderricht, dus van zijn manier van lesgeven, als van zijn onderzoeksmethode. Hij roddelt over Guido. Hij is telkens op zoek naar fouten in teksten, soms gewone typfouten, soms spellingsfouten. En André is zich niet bewust van zijn eigen angst om voor onbekwaam door te gaan. En door die angst is Guido zijn zondebok geworden. Door naar het falen van Guido te kijken, heeft hij de indruk dat hij zijn eigen angst niet meer voelt en zijn tekortkomingen niet meer hoeft te zien. Hij is niet in staat om naar zijn eigen tekorten te kijken of er zelfs ook maar iets aan te doen. Hij heeft ze verdrongen, hij heeft ze op Guido geworpen. Maar zoiets zal Jezus niet toelaten, hè, zoiets. Nee, ik heb daarvan ook nog dat voorbeeld. Je weet misschien dat er een keer een vrouw voor de voeten van Jezus is geworpen, want ze hadden haar gevonden in het bed van een andere man dan de hare. En ze hadden die dus daar bij Jezus gebracht. Mannen allemaal, hè. En Jezus die zei, laat degene die zonder zonde is de eerste steen op haar werpen. Dat is nogal duidelijk, hè. Die vrouw ligt daar, maar waar is de man met wie dat ze het overspel gepleegd heeft? Die is niet te zien, hè. En het zijn allemaal mannen die er staan op te kijken. Jezus trapt daar dus niet in. Hij geeft ze een spiegel voor hun neus. Wie zonder zonde is, werpt de eerste steen. Een gewetensonderzoek dat de oudsten wel begrepen hebben en die zijn het eerste weggegaan. Daarna volgt de rest ook. Ze beseffen dat ze te ver zijn gegaan. Jezus klapt dat niet goed. Dat die vrouw met iemand anders naar bed is gegaan en zegt tegen haar, ga heen en zondig vanaf nu niet meer. Dat is duidelijk. Maar we zijn wel allemaal opgeroepen om in onze spiegel te kijken en te bekennen dat we zondaars zijn. Dat we eerst aan onszelf moeten werken en niemand voor zondebok mogen maken voor dingen die we zelf uitspoken of waar dat we zelf misschien nog blind voor zijn. Jezus is daar heel duidelijk in. Oordeel niet en je zult niet geoordeeld worden. Spreek vrij en je zult vrijgesproken worden. Laten we barmhartig zijn met elkaars schuld omgaan. En zelf, we zijn toch ook niet zonder zonde en gebrek. We hebben allemaal nood aan vergeving en nieuwe kansen. En het is God die ze ons altijd opnieuw geeft. Wanneer we iets verkeerd zien, laten we dan bidden voor die persoon. Want God wil graag dat we onze onderlinge verbondenheid bewaren en geen grenzen gaan trekken zo waar dat wij zo boven de ander aan het oordelen zijn, zo'n hoger-lager spelletje zo. Of mensen opdelen in goed en slecht, in volmaakt en zondig. Ja, wij horen natuurlijk bij de goeie. Bewaar ons, Heer, voor de vooroordelen van onze broers en zussen. Stel voor dat we nu even bidden, het Angelus bidden. Want Jezus zegt daarin ook dat hij zijn leven op het lijden en het kruis voor ons heeft doorstaan. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. We bidden nog even verder. Vader in de hemel, voor alles wat ik van jou mag ontvangen, dag in, dag uit, uur na uur, wil ik je bedanken. Maar nog het meeste om je vergevende liefde. Je eindeloos geduld met mij. Kom, Heilige Geest, maak mij open, opdat ik dit aanbod van de Vader zou kunnen aanvaarden en ook doorgeven. Vandaag wil ik bedelen met een diepste aan te raken. Genees mij van elke wonde in mijn hart en geest. Anders ben ik niet in staat te vergeven. Ik wil je eerst vergeving vragen om mijn eigen zonden en tekortkomingen. Dompel me onder in het water en het bloed van je geopend hart, die Jezus zijn leven heeft gegeven voor mij, voor ons allemaal. Laat ons binnengaan in zijn hart en delen in zijn liefde, die niemand uitsluit, niemand vergeefs laat aankloppen, niemand als verloren beschouwt. Vader, Jezus werd overgeleverd aan de gruweldaden van de zondige mens. Nooit kunnen we hem genoeg danken en eren voor zijn reddingsactie. Hij is Heer en deed alles uit pure liefde voor ons toen we nog zondaars waren. We bidden samen voor de vele vervolgde christenen, de mensen die in een groot lijden leven en de speelbal zijn in oorlogen tussen verschillende rassen en talen, verschillende godsdiensten ook. Zend ons je eigen vredesteam, dat in jouw naam vergeving en verzoening probeert te bewerken. Kom, Heilige Geest, help ons woorden te vinden die, ook al is de waarheid vreselijk om te verwerken, toch met respect en liefde verwoord worden. Het is je bedoeling dat we ooit terug samen aan tafel kunnen zitten met hen die we kwetsten of die ons gekwetst hebben. Kom, Heilige Geest, vul ons kruikje. Dat wacht op je vergevende liefde voor onszelf, maar ook voor de ander. Voor de ander waar we het moeilijk mee hebben. Inspireer ons tot daden van verzoening, hoe klein ook. Vul ons kruikje, herstel onze verbondenheid. Maria, toevlucht van de zondaars, laat ons in je onbevlekt hart een thuis vinden, waar we met jou kunnen bidden en zoals de apostelen, verwerken wat we verkeerd hebben gedaan. Jij gelooft in je moederlijke taak en eens komt de dag dat je ons klaar hebt gemaakt voor onze zending. En dan zal het zijn als een nieuw Pinksterwonder. Dat geloven we. Daar wachten we op. Dank je, Maria. We gaan nu afsluiten met een heel mooi lied, Gebed om vergeving van Sela.
Vergeef mij door God.